Gemeente, vanuit de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Door de kerkenraad zijn onderzocht en toegelaten tot het doen van openbare belijdenis des geloofs uit de groep van dominee van Heteren, Henk Hakvoort, Schelpenhoek 110, Lea Hoekstra, Zeeastenstraat 31, Marianne Kramer, Rietgors 39, Albert van Lente, Koningsschut 8, Jenny van Lente van Veen, Koningsschut 8, Harmen de Vries, Zeeastenstraat 23, Jessica Hulst, Blauwe Zeedistelstraat 2, Neline Wakker, Blauwborst 4, Annelien de Wit, wijk 3, 103. Zij hopen openbare geloofsbelijdenis af te leggen op de eerste Pinksterdag in de morgendienst in de Ebenezerkerk. Uit de groep van dominee Uitslag, Maria Bakker, Zaten 20, Geert Berkhout, wijk 7, 45, Alida Berkhout-Snoek, wijk 7, 45, Meindert de Boer, Akkers 34, Deborah de Boer, Meun, Akkers 34, Hendrik Hakvoort, wijk 8, 26, Gerrit-Jan Kolk, Kievit 32, Genemuiden, Gerlinda Mulder, Sluisweg 6, Jan Oost, Langedam 31, Aline Oost-Hakvoort, Langedam 31, Jan Woord, Constantijnstraat 17, Anita Woord-Loosman, Constantijnstraat 17. Zij hopen openbare geloofsbelijdenis af te leggen op tweede Pinksterdag in de Pnielkerk. Dan de tweede huwelijksafkondiging van Jacob Hakvoort en Heidi Mulder. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in een dienst die begint om 4 uur, vrijdag 26 mei, in de Ebenezerkerk, waarin voorgaat dominee A.C. Uitslag. Van dit alles geldt, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 20, daarvan de versen 1 en 4, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. En wat er volgt uit Psalm 20, de versen 1 en 4. stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en zingen wij daarna uit Psalm 86, daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Daarna zal ons gelezen worden uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit Handelingen 1, het gelezen schriftgedeelte, daarvan vers 14. Handelingen 1, vers 14, daar lezen wij Gods woord al dus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Het is, gemeente, vandaag de zogenaamde Weeszondag. De discipelen waren als het ware als wezen achtergebleven nadat hun geliefde meester ten hemel was gevaren. En het was net alsof de Heer Jezus eigenlijk niet bij zijn discipelen vandaan kon. Dat kon maar op één manier. Namelijk toen hij hen zegende. Want toen gebeurde het. Terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen in de hemel. Daar zij het zagen, de zegen van de gekruisigde en opgestane Christus. Die bleef met hen. Die was op hen. Vanuit de bewogenheid van het liefdevolle hart van hun meester, de betrokkenheid van Christus die blijvend was, ook al was er nu sprake van een soort afscheid. En mogen wij dat heilsfeit van Jezus, hemelopneming in de heerlijkheid Gods, goed verstaan. Dan kan het niet anders of de zijnen gaan in gebed. En mag het op deze weeszondag ook voor u en jou en mij dat bidden en smeken zijn onder de zegenende handen van de koning der eeuwen. Zo vinden wij hier die biddende weesgemeente, dat is het thema voor de prediking, de biddende weesgemeente, ten eerste in vereniging, ten tweede met volharding en ten derde tot verwachting. Zingen wij vooraf uit Psalm 27, daarvan de versen 5 en 7. Kon het zijn ook biddende, mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, de versen 5 en 7. Het lijkt gemeente een eenvoudige mededeling. Maar het heeft een diepe inhoud. Deze allen waren eendrachtig bijeen in het bidden en smeken. Het zijn de discipelen van de Heer Jezus. Het zijn de vrouwen, ook moeder Maria is erbij. En dit is niet zomaar een beschrijving. Dit is een getuigenis. Het was een biddende weesgemeente tussen de hemelvaart van Christus en de komst, de uitstorting van de Heilige Geest. Zij waren eensgezind, zij waren verenigd in hetzelfde geloof, verenigd in dat vertrouwen, in die hoop en verwachting vanwege de belofte die de Heer Jezus hen had gegeven. U zult kracht uit de hoge ontvangen. Ik zal u een andere trooster zenden. En dat bond hen samen. Het woord van de Heer, de heilsbeloften. En het bracht hen ook samen op de knieën. Een gemeente mag door genade dat praktijk zijn. Ook bij ons mag het ook van deze gemeente gelden, een biddend volk. De gemeente bestaat uit smekelingen, aan de genadetroon verbonden, verenigd met elkaar in het ware geloof. Want dat hier zo staat beschreven, dat laat zien, het is de norm. Het is de norm voor de weeskerk. Het is de norm voor het volk des Heren dat in verwachting is van de komst van Jezus Christus. En het is ook een wonder van de opzoekende liefde van de Heer Jezus, want ze waren als schapen verstrooid zonder herder, maar hij heeft ze opgezocht en samengebracht. En dat ze nu in gemeenschap, in geloofsvereniging bij elkaar mogen zijn, nee, dat is niet aan hen zelf te danken. Want ja, je hoort al de bezwaren, hè? Samen bidden, ja, maar hij zus en die zo. Nee, als we het op de mens zien, dan kan het niet gemeente, maar deze geloofsvereniging, dat biddende volk is vrucht van de opzoekende liefde van Christus. En daarom een getuigenis van genade. Niemand ontbreekt behalve Judas. En ik las op de website van uw gemeente dat de weektekst juist een meditatie heeft, ook over dit gedeelte. En dominee Bakker heeft mooie typeringen gegeven van elk van die discipelen die hier worden genoemd. En bij alle verschil is er eenheid vanwege het werk van de Heere, verenigd in het ware geloof. En zij verzamelden zich in het bovenvertrek. En dan moeten we denken aan een ruimte in een huis of een tempel. En jongens en meisjes, wat deden ze in het bovenvertrek? Daar gingen ze bestuderen het woord van God. Daar gingen ze samen in gebed. Wij zouden zeggen de binnenkamer, maar zakelijk, inhoudelijk hebben wij ook zo'n bovenvertrek. Nemen we er tijd voor om Gods woord te bestuderen, om biddend tot de Heere uit te gaan. Juist als we door genade de weesgestalte van Gods kerk ook leren kennen, dan zal het bovenvertrek worden gezocht. Dan krijg je behoefte aan het bidden en smeken en dat eendrachtig met elkaar in de eenigheid van het ware geloof. En als die discipelen met name worden genoemd, dan betekent dat het zijn betrouwbare getuigen. Zij waren met eigen ogen getuigen van de hemelopneming van Jezus Christus. Ze hadden geen persoonlijk belang bij dat getuigen zijn, maar zij waren getuigen omdat ze als apostelen de wereld ingezonden zouden worden om dat evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En hun prediking is betrouwbaar. Het is uit de mond van de getuigen. En opmerkelijk, Lucas schrijft dat ook vrouwen erbij waren. Vrouwen zonder lidwoord. En die aanwezigheid van die vrouwen als een aparte categorie, zoals Lucas dat hier vermeldt, dat geeft aan, het is iets bijzonders. Want in de gangbare manier van het denken van toen hadden alleen mannen een plaats. Maar hier is al het nieuwe van Pinksteren. Hier komt al de doorbraak. Het waren bidden en smeken. Dat is iets voor man en vrouw, voor jongen en meisje. Want in Christus telt man of vrouw niet. Nee, dat is niet de moderne gedachte, hè? De genderideologie zoals dat vandaag ingang krijgt. Ach, wat lopen ze achter. Wij weten het toch al lang. In Christus. Nog man, nog vrouw. Als het gaat om de genade. Om het zalig worden door de verdiensten van die gezegende borg. Heb je als man geen streepje voor. En kom je als vrouw niet achter. Zijn we zo modern, gemeente, zo schriftuurlijk, allen eendrachtig. De discipelen, die intieme, maar ook vrouwen en moeder Maria. Het is de laatste keer dat zij hier wordt genoemd, want moeder Maria gaat naar de achtergrond. Zij heeft het ook mogen leren. Het gaat niet om haar kind, het gaat om de Zoon des mensen. Het gaat om de Zoon van God. Ja, dat is een kenmerk van dat eendrachtig, eenparig, eensgezind bidden en smeken. Het gaat om Christus, om zijn werk. Het moet van boven komen. En het mag ook van boven komen naar de belofte van Christus. En wat is dat een wondergemeente, want toen God zich destijds op de Horeb openbaarde aan Mozes en het volk Israël, toen deinsde het volk terug. Heb je het wel eens gelezen, jongelui, Exodus 20, hè? Na de 10 geboden. Als je dan verder leest, ja, dan is het volk vol ontzag voor de heilige majesteit van God. En dan deinzen ze achteruit en dan roepen ze Mozes te hulp. Nader gij voor ons tot God, want wie kan voor hem bestaan? Maar nu, na het volbrachte werk van Christus, na zijn hemelopneming, geen angst, geen terugdeinzen, geen twijfel, ook geen discussie, daar moeten we eens over vergaderen. Het is alles onder het beslag van de zegenende handen van Jezus Christus. En dat is het geheim, gemeente. Deze allen eendrachtig bijeen in het bidden en smeken. En mag het zo de kerkdienst zijn vanmorgen? Mag die eenheid er zijn in de gemeente, dat oud en jong, ieder persoonlijk het moet hebben van die genade. Van die ten hemel gevaren Christus, Hij, de Koning der eeuwen. In Hem alleen is alle heil. In en door hem, dankzij zijn verdienst, is er genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren. En Jezus Christus heeft zijn belofte achtergelaten. En wij mogen het weten, al die beloften die zijn ja en amen in Jezus Christus. En moet dat niet vrijmoedigheid geven om te bidden, om zo'n smekeling te worden, om eendrachtig in vereniging. Vereniging vanwege dezelfde nood. Want we hebben allemaal schuld. En wie is er die zonder die vergevende genade, zonder het zoenwerk van Jezus Christus door het leven kan gaan en zalig kan sterven? Toch niet één gemeente. O, mocht ons dat allen op de knieën brengen, verenigd in het gebed. Het is niet te danken aan de instelling van de discipelen. Het is alles de zegen van boven, want hun eendracht ligt verklaard in de genade. De opzoekende, samenbindende, bekerende zondaarsliefde van Jezus Christus. Hij is immers naar de Vader gegaan, heeft de opdracht gegeven en aan zijn discipelen: blijft gij in Jeruzalem? Dat is zo angstig. Daar is nog die spanning van alles wat er is gebeurd. De discipelen gaan liever niet naar Jeruzalem. Maar Jezus zegt: daar begint het. Bij het huis van God. Bij dat godsdienstige volk. Ja, zij die de Heer Jezus hebben verworpen, kruisig hem. Maar dat Jeruzalem moet nu een krachtcentrale worden van een biddend volk, opdat in die weg de heerschappij van Jezus Christus gestalte zal krijgen en dat het mag komen tot bekering en inkeer, dat de wonderen van de Allerhoogste daar plaats zullen vinden tot behoud van zondaren Jeruzalem. Ja, Urk. Ook alleszins godsdienstig toch. Kleinzoon van me wou graag mee. Het lijkt wel alsof alle mensen hier naar de kerk gaan. Ja, nog een bijzondere zegen. Maar gemeente, als het nou niet meer is dan godsdienst, wat moet het dan eeuwig tegen je getuigen als er geen bekering komt? Deze allen. En o beste mensen, laten we geen rust vinden, totdat je door Gods geest dat werk van de genade, die wedergeboorte en bekering het ook mag weten. Ik mag erbij horen. Ik mag er ook een van zijn. Het kan nog dat zondaren gevoegd worden bij dat biddende en smekende volk. Ja, ik heb er niks voor en... Ja, dominee, mocht het maar eens nood worden in mijn leven. Kijk, daar heb je het nou, hè, de godsdienst. En ten diepste is dat, gemeente, ongeloof. Omdat je niet wilt bekeren. Eendrachtig, verenigd. Ja, buiten deze biddende gemeenschap zal er daar behoud en zaligheid zijn, valt hier gemeente dan ook niet de scheiding? Gaat het ons om de Heere? Mag er een blijvende vrucht van Jezus hemelvaart in je hart zijn? En komt het openbaar in het smeekgebed, het noodgeschrei van een schuldige, van een onwaardige, maar dat het wordt opgezonden tot de hemel? Zij waren eendrachtig in het bidden en smeken. Ja, dat bidden toen, dat gebeurde hardop. En dat ging door elkaar. De een had dit op zijn hart, de ander deed een ander gebed, was vervuld met iets anders. En zo kan er variatie zijn, verscheidenheid, gemeente. De Heere weet wat in je hart leeft. De Heere weet ook wat ieder van ons nodig heeft. En het mag in het gebed voor het aangezicht van de Heere worden gebracht. Is dat nou niet evangelie? Deze allen, eendrachtig, bidden en smeken. Heel anders dan vroeger onder de Horeb. Nu de kracht van het koninkrijk van God. Het is het gebod van de Heer Jezus. Het is zijn belofte die hen samenbindt op de knieën. Hij had ook al beloofd, ik zal u geen wezen laten. De weesgestalte zal wel voor een tijd zijn, maar er komt verandering. En de Heere doet dat niet om, maar op het gebed van dat weesvolk. Mogen we zo uitzien naar de vervulling van zijn beloften, ook persoonlijk in je leven, is er het smeken geboren om ontferming, de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En dat om Christus wil, vanwege zijn vernedering en zijn verhoging, uitzien naar het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat kan, want in de hemel zit Jezus niet stil. Jongelui, jullie begrijpen toch ook, het werk van Jezus is doorgegaan tot op vandaag. In de hemel is daar de hoogste activiteit van de Heer Jezus als de hemelse verhoogde hoge priester. Hij is werkzaam om alles heen te leiden naar de grote voleinding. En als dat boven nu zo is, moet dan de kerk beneden niet in de hoogste staat van paraatheid zijn? Waakt en bid, want u weet niet wanneer de uren aanbreekt. Jezus Christus in heerlijkheid zal verschijnen, eensgezind, samenbindend, met het oog op dat ene nodige. En dan kun je het niet doen met een beleving van een jaar of wat geleden. De Heere moet het bevestigen. De Heere wil het versterken. De Heere wil het steeds als nieuw maken. Een herleving is nodig, persoonlijk, in het gezin, in de gemeentes, ook in ons eigen kerkelijk leven. Er is helaas zoveel verdeeldheid. Hoe gaat het verder met onze kerken? Brengen we het in het gebed? Is dit niet het geheim van de ware kerkelijke eenheid? Samen op de knieën. Eendrachtig. Verenigd. In de nood en schuld. Verenigd in het verlangen. Heere, daal neer. Openbaar u. Schenk door uw lieve geest rijke zegeningen uit het volbrachte werk van uw lieve zoon. Zo eendrachtig bijeen, met volharding. Want ja, het kan wel eens een gebed zijn. En dan kunnen we toch weer rustig doorleven. Nee, gemeente, Lucas schrijft het hier zo, dat ze aan het bidden blijven. En mogen er zijn die het verstaan. Waar dat wel eens praktijk mag zijn. Dat je biddend en smekend zo mag naderen tot de Heere. Dat je in het bovenvertrek of in de binnenkamer de verborgen omgang met de Heere mag beoefenen. Dat de Heere zo nabij is, dat dat zo goed mag zijn in de ziel, dat je eigenlijk niet weer wilt ophouden. Dat is wat Lucas hier schrijft, gemeente. Volhardend, je blijft ermee bezig. Ja, maar we moeten toch ons dagelijks werk doen. En zeker deze discipelen, die deden ook andere dingen. Hè. De lege plaats van Judas moest worden vervuld. Maar dat nu het bidden en smeken het grondpatroon mag zijn. Ook van het leven en werk van elke dag. En is het zo, jongelui, dat je 's morgens niet naar school of naar je werk wilt en kunt gaan zonder eerst in gebed te gaan? Ik heb de Heere nodig, uw hulp, uw leiding, uw bewaring. En mag ook deze dag bij alle dagelijkse werk nog een geestelijke vrucht afwerpen in mijn leven. Dat is de volharding die hier in praktijk wordt gebracht, gemeente, door Gods genade. Dan ga je zoeken de dingen die boven zijn. Ach, daar lag toch hun hart, verbonden aan hun meester. Het kan niet ontbreken, gemeente. Elk kind des Heren zal het verstaan. Het hart trekt naar boven. Hier beneden is het niet. En dat is ook iets van de voortgaande bekering, niet waar? Dat je steeds minder met de dingen van beneden, van het aards en het zondige bezig bent. Volhardend in het bidden. En bidden, dat is opzien naar boven. En smeken, dat is het van de Heere verwachten steeds meer. Het is de voortgaande bekering die de volharding hier aangeeft, gemeente. Het ware bidden is kenmerkend voor de levend gemaakte kerk des Heren. Het ware geloof is een biddend geloof of het is geen geloof. Is dat te sterk gezegd? Nee toch, jongens en meisjes, je haalt toch adem? Elk moment haal je adem, bewust of onbewust. Nou, het gebed wordt wel genoemd de ademtocht van de ziel. De levend gemaakte ziel kan geen moment zonder dat biddend uitgaan tot God. Zo nou luistert het. En als je dat mag beoefenen, dan bewaart dat voor veel zonden. Voor het besteden van je leven met veel ijdele dingen. En in de tijd van de mobieltjes en internet moeten we dat toch maar goed beseffen. Niet waar, jongens? Of geldt het ook van jullie, veel jongeren? Die hebben tegenwoordig een ootmoedige houding, vindt u niet? Heel ootmoedig. Naar beneden kijkend. Ja, maar naar heel de wereld om hen heen. En jongelui, hoe vaak doe je dat per dag? Zo naar beneden kijken? En hoe vaak kijk je omhoog? Volhardend. In het bidden en smeken. O Heere, gedenk mij. O wees mij genadig. O verheerlijk uw naam. Schenk me meer van uw ontfermingen. Ja, want Jezus Christus, de opgevaren koning, hij heeft een schat aan gaven, aan zegeningen. En er is bij hem een volheid van weldadigheid. Daar is zoveel uit zijn volheid te ontvangen, genade voor genade. En daarom opzien naar boven. En zeker, dat is een werk in de verootmoediging. En wat groot als het zo van u en jou en mij mag gelden. Zie, hij bidt. Jullie weten ook, jongelui, van wie wordt dat gezegd in de Bijbel? Ja, van Paulus, nadat hij tot stilstand was gebracht op de weg naar Damascus, zie, hij bidt. En Paulus was een Farizeeër. Nou, die had heel wat gebeden opgezonden, maar je kunt veel bidden, gebeden opzeggen, zonder dat je echt bidt. Begrijpen we het verschil? En is dat ook een stuk nood en schuld? Met al mijn bidden kan ik ook voor God niet bestaan. Alles weer kwijtraken, gemeente. Om nooit meer dan een smekeling. Een smekeling te zijn en te blijven aan de genadetroon. Een smekeling heeft geen rechten. En een smekeling die gaat bedelen. En de bedelaar houdt aan bij God. En die bedelaars die worden niet beschaamd in het aanhouden, bidden en smeken. Volharding, dat wordt gevraagd, gemeente, mag die weesgestalte er voortdurend zijn, ook in de beoefening van het geloof, u die een benauwdheid kent in uw ziel, vanwege die openstaande schuld. Als je vraagt, hoe word ik met God verzoend? Buiten Christus is er geen heil. Afsmeken de genade van Hem. Om in die gerechtigheid die Hij plaatsbekledend heeft aangebracht, daarin geborgen te mogen zijn met ziel en lichaam. Mist u het nog? Staat u er nog buiten? Dominee Bakker zegt het ook. Ze waren niet één in hun bezit. Ze zijn daar één in hun gemis. En dan ligt de weg toch open, gemeente, voor de diepst gevallen zondaar. Voor degene die moet zeggen, oh, die verdorvenheid in mijn hart, om mij kan het nooit. Smekend. Als een onwaardige. Maar in de volharding, om kracht uit de hoge te mogen ontvangen, om de verdienst en vrucht van het lijden en sterven van de Heer Jezus te mogen kennen. Want wat denkt u nou? Die verhoogde Christus, hij merkt op het gebed van de zijnen. Hij zal verhoring, uitkomst geven op zijn tijd en wijze. Hij heeft een goddelijk werk verricht onder zijn discipelen en hij kent en doorgrondt ze. Hij weet wat ze nodig hebben en zal Jezus niet uit zijn volheid alles schenken wat ze nodig hebben, volhardend, aanhoudend, bidden en smeken. Daar gaat de Heer ook beproeving in geven. Want als iemand zegt, ik heb er al zo lang om gebeden en het helpt niet en er gebeurt maar niets en zal ik er maar niet mee stoppen. Ja, dan moet je afvragen, wat was nou je bidden? Hè? Ben je echt een smekeling aan Gods genadetroon geworden en gebleven? Ging het wel echt om de Heer? Of ging het ten diepste om iets van jezelf? En door de beproeving heen blijkt de volharding, als het een aanhoudend bidden en smeken wordt, dan een bewijs dat het echt is, dat het om de Heer gaat. Volharden, er mee bezig blijven, dat een gedurige bezetting mag worden van je gedachten en in je ziel. Het kan niet meer zonder, volhardend. En hoe deden de discipelen dat? Wel, Pinksteren, jullie weten het, jongelui, Pinksteren, dat betekent letterlijk 50ste, toen de Pinkster de 50ste dag aanbrak. En dat is na 7 weken. 7 maal 7, 49. En dan komt de 50ste dag. Want dat Pinksterfeest, dat was het oogstfeest van de tarweoogst. En dat gebeurt op de 50ste dag na de gerstenoogst. En de Heere heeft de opdracht gegeven, Leviticus 23, u zult van die gerstenoogst vanaf Pesach tellen 7 weken naar de tarweoogst. Dat noemt men de omertelling. En je had vroeger niet een kalender zoals wij nu. Dus elke dag aftellen naar Pinksteren. Aftellen naar de komst van de Heilige Geest. En als je dat tellen leert doen, weer een dag voorbij, weer een dag dichterbij, de omertelling beoefenen, want Pesach, ja, het ziet op Pasen, Christus lijden, sterven en opstanding, en Pinksteren, de vervulling in de komst van de Heilige Geest. En die feesten zijn aan elkaar verbonden. En daarom de omertelling. Kan het voor mij Pinksteren worden? Mag ik echt de volheid van Gods Geest ontvangen? O, zou die Geest ook mij willen bekeren en vernieuwen, tellen. Vanaf Pesach, vanuit Jezus volbrachte werk. Zo gaat het naar de volheid. En wat ligt daar een aansporing en bemoediging in? Om te volharden, om te blijven bidden en smeken. Want de Heere zal vervulling geven. Het ligt vast, gemeente. En dat geeft het uitzien met volharding en verwachting. De omertelling, het is voor Gods volken aftellen naar de volheid, naar de voleinding der wereld, naar de rijkdom van de openbaring van Gods koninkrijk in de verschijning van Jezus Christus. Want dat bidden en smeken, dat gebeurt ook in de naam van hun koning. In de naam van de gezegende middelaar. En hoe meer je dat mag verstaan, hoe minder er van jezelf overblijft, hoe rijker Christus mag worden in zijn openbaring. En zo zijn deze biddende discipelen 10 dagen, van de hemelvaart naar Pinkster is het nog maar 10 dagen. Gij zult een korte verdrukking hebben van 10 dagen. We leven in die tijd. En dan gaat het niet om precies 10 dagen. Maar om de zaak. Het is de eindtijd, gemeente. De 10 dagen van de verdrukking. En dan vraagt dat volharding. Aanhouden in het gebed. Dan hoeven we niet wanhopig te worden als we het wereldgebeuren volgen. Met al die oorlogen, overstromingen, rampen. Het is nog maar het begin van de weeën. Laten al die dingen mogen spreken tot ons. Koninkrijk Gods komt nabij. Mogen wij biddende waakzaam zijn deze 10 dagen in retraite, in isolement. Niet zien op de wereld, niet in de zonde verkeren. Niet het zoeken in jezelf of in het werk van de wet, maar in afhankelijkheid, in volharding en met verwachting. Verwachting van de vervulling. Want deze biddende mensen zijn allen gericht. Ze zijn verenigd in dezelfde gerichtheid op de Heer. Ze verwachten de openbaring van de heerlijkheid van God. Ze verkeren al onder die heerlijkheid. Want jongens en meisjes, die wolk, die De Heer Jezus onttrok aan de ogen van de discipelen toen Jezus in de hemel werd opgenomen. Die wolk, dat is niet een donkere wolk. Dat is de lichtende wolk van de Shechina. Van de lichtende heerlijkheid des Heren. Zoals God dat openbaarde in het heilige der heiligen. En zo mogen die discipelen verkeren. Onder de heerlijkheid van God in Christus. Die wolk beschermt hen. Die wolk overdekt hen. Het geheim van die wolk mogen ze biddende, smekende gaan kennen. En zo waren ze ook met dankbaarheid vervuld. Zo keerden ze met blijdschap terug naar Jeruzalem. Het geheim ligt in die wolk. En hebben we dat mogen zien, verstaan we het. Daarom is het een korte verdrukking van 10 dagen. Want de heerlijkheid Gods in Jezus Christus, die staat garant voor hun veiligheid, voor hun behoud. Kijk, en de wereld, die mist die wolk. De wereld, de ongelovigen, hebben geen verwachting, geen hoop op een heerlijke toekomst. Ja, daar zijn ze wel mee bezig. En dat is een groot gevaar, gemeente. Want de wereld is bezig om een nieuwe wereldorde te maken. En voor de vijanden van Israël is hun toekomst weg. Met alle Joden, Iran steunt terroristische groeperingen, zoals de Hamas. En er zijn een paar dagen behoorlijke conflicten geweest. Oorlogsgeweld. Maar het is nu wat meer rustig geworden en dat bracht met zich mee dat onder het volk Israël er toch weer een zekere eenheid kwam met alle politieke verdeeldheid die daar ook gaande is. En zo is alles in beroering, want de mensheid is bezig ook met de toekomst. Een nieuwe wereldorde. En Yuval Noah Harari, de tweede man van het World Economic Forum, brengt dat ook duidelijk naar voren. Want in de toekomst, en dat is al bezig, gaat het om de kunstmatige intelligentie. Ik kan het allemaal niet volgen. Misschien sommige jongeren hier wel. Hij houdt lezingen, ook voor studenten. En dan stellen ze vragen. Ik begrijp het niet, ik kan het niet volgen. Maar met die kunstmatige intelligentie is men bezig een nieuwe wereld, een nieuwe mensheid te maken. En dat betekent onder andere dat onze hersenen in de toekomst gestuurd, beïnvloed worden door computers. Ik geloof het misschien niet, maar daar is men mee bezig. Wat angstig. Want daarin is geen plaats voor God. Men rekent niet met de Heer Jezus. En een biddend volk om de komst van Christus, ach, die tellen al helemaal niet meer mee. Bidden met verwachting. Dat is nodig, gemeente, tegenover de geest van de tijd. Want het zal erom gaan spannen. De Satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft, wat is hij bezig? Met veel invloeden vanuit de hel. En dat is om bang van te worden, wat zal er van ons nageslacht worden? Jongens en meisjes, wat zullen jullie allemaal nog moeten meemaken? Wel, dit is de weg. Bidden en smeken. Met verwachting. Met de gerichtheid op de Heer Jezus, niet op de dingen van deze wereld, niet op de wetenschap, niet van de kunstmatige intelligentie, maar van de goddelijke koning. Want in het Romeinse keizerrijk kregen de keizers, die ondergingen een vergoddelijking als ze stierven. Dan werden ze als een god vereerd. En het geloof in die keizers had een officiële status in het Romeinse keizerrijk. En als we nou het evangelie lezen, dan vertelt Lucas heel somber Jezus werd opgenomen in de hemel. Klaar. Maar mogen we de diepe zinnen van verstaan? In de hemel bij God, dat is zijn plaats. Daar heeft hij recht op, want hij is de Zoon van God. En mag er daarom een bidden met verwachting zijn. Een bidden dat ook gesteund wordt door het danken, het loven en prijzen. Want die ware bidders, die gaan steeds meer verstaan. Het is waar. Het is werkelijkheid. Het zal zeker gebeuren. Minder twijfel en onzekerheid. Verwachting van hem, de Zoon van God. En gemeente, dan is het een van tweeën. Of wij verwachten de vergoddelijking van de mens. Want dat zeggen ze, World Economic Forum gaat naar de vergoddelijking van de mens en dan weten we meer dan God. En ook politici in Nederland staan onder die invloedgemeente, versta het wel. En staan we niet machteloos daartegenover, alleen gevouwen handen, bidden met gegronde verwachting, geen ijdele hoop, maar het is gegrond in de verdiensten van Christus. En zo hebben die discipelen de komst van de Heilige Geest biddend verwacht. En ze zijn er niet beschaamd in uitgekomen. De vervulling kwam. Het is alles volgens het heilsplan van God. En daarin is opgenomen een smekend, een dankend en lofprijzend volk. En dan kan de wereld zeggen, ach, wat stelt het voor? En dan kunnen we binnen in de kerk misschien soms ook zeggen, ach, wie zijn wij enzovoort? Nee, niet om de mens, niet om de gelovige, niet om de bekeerde, maar het ligt buiten ons, in Jezus Christus. U zult uw beloften volkomen vervullen en dan gaat het door de bestrijding heen. Dan wordt het door de verdrukking, door de oordelen heen. En dat betekent persoonlijk dat je steeds meer in het gemis bij jezelf komt. De leegte, de armoede, de biddeloosheid van je eigen ziel. Niets uit de mens, arm en ellendig in mezelf. Maar zij die mogen bidden, met verwachting, die mogen het verstaan. Die krijgen moed en troost. De Heer, Hij denkt aan mij. En mogen er zo worstelaars zijn aan de genadetroon. Het is de kurk waarop de wereld nog drijft, gemeente. Dat biddende volk. Het vraagt volharding, het vraagt vereniging. Het vraagt verwachting, gericht naar de Heer. En dan heb je de last van, en kon ik nou maar echt zo bidden? Maar gemeente, ten diepste is dat de eigen gerechtigheid. Je verwacht het dan nog van jezelf. Kom nu, vlucht nu, als een verloren, verdorven mens, met al je leegte en gemis. En beleid het als schuld voor de Heer, om als een rechteloze nog de genade van Christus te mogen kennen, om te getuigen. Ja, want daar gaat het om. Gij zult mijn getuigen zijn. En dan zeggen we gauw, dat is een opdracht. Ja, wacht even. Het is de voorzegging. Jezus voorzegt, zo zal het gaan. U zult mijn getuigen zijn. Niet een opdracht waar je eerst over moet vergaderen en een strategie voor moet bedenken. Gij zult mijn getuigen zijn. Zo zal het gaan. Want als de Heilige Geest komt, als het bidden met verwachting wordt vervuld, loopt het daarop uit. Getuigen. En dat is nou Gods doel, gemeente. Biddend, maar het moet naar buiten. Het gaat om die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. en drukt die last van de wereld in nood. Drukt de last van de kerk in nood. Drukt de last van de zielennood van jezelf. Zo erg dat wij bidden en smeken met volharding en verwachting. Het is niet zinloos, het is niet ijdel. Hier in Jeruzalem wordt al gebeden dat het heil openbaar mag komen voor Jood en Heiden. En dan zijn er vanuit de wereld veel bedreigingen voor de kerk. En het moet door de diepte heen naar de vervulling. Dan zijn we maar klein in getal, dan is onze kracht maar klein, gemeente. Maar de Pinkstergeest wil harten van oud en jong gewillig bereid maken om als een smekend volk uit te zien naar die komst, verwachting. Daarin zullen ze nooit beschaamd uitkomen, want dat koninkrijk is al bezig te komen. Nu in de harten van al Gods kinderen en straks in de volle openbaring van die heerlijkheid van de koning der eeuwen. Wat zou het groot zijn, gemeente. Ja, vrome wens. Om Jezus wil. Kan en mag het toch niet anders. Dan dat er een verenigd bidden is. Een volhardend smeken. Een uitzien met dank en lofprijzing vol verwachting. Uw koninkrijk, komen toch. O Heere, amen. Zingen wij Psalm 40, daarvan het 8e vers. Laten wij bidden en danken. Heere, werk het met uw Heilige Geest. Dat biddende leven, verbonden aan uw genadetroon. Smekelingen, onwaardige zondaren, geen recht, geen verdienst aan s mensenkant, maar daarom met verwachting van u de Heere, van die goddelijke koning, Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en dank voor eeuwig toe. Overvul ermee en dan mag er plaats zijn voor het zuchten en klagen, voor het uitspreken, belijden van de nood en de schuld. Arme zielen, wilt gij zo gedenken en vervullen met alles wat van Christus Jezus is, schenk dan aanhoudend, volhardend het opzien en uitzien naar u de Heer en naar uw komst. We leven in de eindtijd. Verschrikkelijke dingen zijn in allerlei opzichten gaande. Heer, om angstig van te worden, onzeker. Maar schenk ons genade, werk het ware geloof, aanklevend aan u de Heer. Om te mogen getuigen. U bent mijn redder. U bent mijn God. O, vertoef niet. Bestuur mijn lot, mijn weg, mijn leven. Leid alles. Doe alles meewerken tot zaligheid. Wat is dat een gelukkig volk. Verblijd ze, Heere, om met blijmoedigheid te danken en te prijzen uw grote naam. En dat de vrucht van hemelvaart, ja, van Pinksteren mag zijn. Verblijd hen allen die naar u zoeken, telkens stond. Mag dat vandaag en heel ons leven beheersen tot op de wederkomst van Christus. Heb dank voor uw zegen. Gedenk ons verder deze dag. Verbind uw zegen ook aan de middagdienst. En zie ons aan niet in onszelf, maar in Jezus Christus alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 33, het 11e vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.